Shalom, broeders en zusters. Misschien goed om te beginnen met Shema Israël. We hebben dat in het verleden wel eens gezamenlijk gezongen. Maar er is ook nog een andere uitvoering van. Er zijn diverse mogelijkheden om het te zingen. Dit is het Hoor Israël, de Heere onze God. De Heere is één. En gezegend zij zijn heilige naam, onze koning, tot in eeuwigheid. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. 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 Het was niet de goede versie, die versie zit zo in mijn hoofd. Dat ik die andere even niet op kon komen. Maar goed. We gaan het de Bijbel lezen. 2 Samuel 22. 2 Samuel 22. We lezen daar een paar stukken van, want dat is een heel lang gedeelte. Ik raad u wel aan om het vanmiddag of op een ander moment helemaal te lezen. Maar ik heb er een paar stukjes uitgehaald die we samen gaan overdenken. 2 Samuel 22. En we lezen eerst vanaf vers 1 tot en met 7. 2 Samuel 22. Vanaf vers 1 tot en met 7. 2 Samuel 22. David sprak de woorden van dit lied tot de Heere op de dag waarop de Heer hem gered had uit de hand van al zijn vijanden en uit de hand van Saul. Hij zei, de Heere is mijn rots en mijn burcht en mijn bevrijder, mijn God, mijn rots tot wie ik de toevlucht neem, mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting, mijn toevlucht, mijn verlosser, van geweld hebt u mij verlost. Ik riep de Heere aan die te prijzen is en werd verlost van mijn vijanden. Want golven van de dood hadden mij omvangen. Beken van verderf joegen mij angst aan. Banden van het graf omringden mij. Valstrikken van de dood bedreigden mij. In mijn nood riep ik de Heere aan. Ik riep tot mijn God. Hij hoorde mijn stem vanuit zijn paleis. Mijn hulpgeroep kwam in zijn oren. Vers 17. Hij stak zijn hand uit van omhoog. Hij greep mij. Hij trok mij op uit grote wateren. Hij redde mij van mijn sterke vijand en van wie mij haten, omdat zij machtiger waren dan ik. Vers 29. Want u doet mijn lamp schijnen, Heere. De Heere doet mijn duisternis opklaren. Want met u ren ik door een legerbende. Met mijn God spring ik over een muur. Gods weg is volmaakt. De woorden van de Heere zijn gelouterd. Hij is een schild voor allen die tot hem de toevlucht nemen. Wie is God behalve de Heere? Wie is een rots dan alleen onze God? God is mijn vesting en kracht. Hij heeft mijn weg volkomen gemaakt. Hij maakt mijn voeten als die van hinden en doet mij op mijn hoogte staan. Vers 47. De Heere leeft en geloofd zij mijn rots. Geroemd zij de rots van mijn heil. Vers 50. Daarom zal ik u, Heere, loven onder de heidenvolken. Voor uw naam zal ik psalmen zingen. Tot zover deze stukjes uit dat prachtige lied van David. In Psalm 18 lees je bijna dezelfde woorden hier en daar, een paar kleine afwijkingen. Dus eigenlijk vind je dit gedeelte twee keer in de Bijbel, in de Tenach, in het Oude Testament. David sprak de woorden van dit lied tot de Heere op de dag waarop de Heer hem gered had uit de hand van al zijn vijanden en uit de hand van Saul. Waarschijnlijk is het dus een beetje aan het eind van het leven van David geweest als hij dit lied heeft gecomponeerd. Het is een lied voor de Heere. En het is een lied dat ook over de Heere gaat. De Heer heeft hem bevrijd van al zijn vijanden en uit de hand van Saul. Het is heel bijzonder dat hij Saul niet onder een van die vijanden rekent. Hij wordt wel heel apart genoemd natuurlijk. Want hij speelt natuurlijk een hele belangrijke rol in het leven van David. Maar David heeft Saul nooit als zijn vijand gezien. Helaas heeft Saul David wel als zijn vijand gezien op een bepaald moment. Wat op een hele mooie en bijzondere wijze begon toen David Goliath had verslagen en Saul zo onder de indruk is van de moed en van het geloof van deze jonge man, en dat er dan staat dat Saul hem innig lief kreeg. En David komt in dienst van Saul, wordt uiteindelijk ook een legerbevelhebber. En als dan op een moment de vrouwen zingen als ze terugkomen van een veldslag: Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Dan ineens komt daar jaloezie in het leven van Saul. Hij zegt: ja, mij kennen ze er maar duizend toe, maar aan David tienduizend. En die jaloezie heeft een funeste uitwerking in het leven van Saul. Saul die zo goed begon. Maar de jaloezie maakt hem uiteindelijk kapot. En niet alleen maakt het hem kapot, maar ook zijn omgeving. Dus opmerkelijk als je over het leven van Saul leest en dat hij dus jaloers geworden is, dan is het altijd dat hij met zijn rug tegen de wand zit. En dat hij altijd een speer vlak bij zich heeft, of in zijn hand, of bij zijn hoofdeinde. Altijd, hij is dus vol wantrouwen. Vol wantrouwen en vol angst. Dat is natuurlijk een hele ernstige waarschuwing voor ons. Dat leven van Saul is een voorbeeld van hoe het niet moet in ons leven. Als je jaloers wordt op wie dan ook of op wat dan ook, dan heeft dat uiteindelijk consequenties en soms heel verstrekkende consequenties. En daarom moeten we ervoor waken dat er jaloersheid in ons hart naar boven komt. We hebben natuurlijk allemaal van die momenten wel eens, denk ik. Tenminste, ik wel. Dat er iets naar je boven komt zo van, hé, hij of zij, en wat het dan ook allemaal kan zijn, wat jij eigenlijk zo graag zou willen, maar wat die ander heeft. Wees tevreden met wat je hebt en wees tevreden met wie je bent. Dat is denk ik heel belangrijk. Want bij Saul zie je hoe het misgaat. Wat een geweldige tegenstelling tussen Saul en David. Saul die David haat en David die Saul lief heeft. Ondanks dat Saul het hem heel moeilijk maakt en op de vlucht moet. Hij niet meer in staat is ook om in de tabernakel de Heere te dienen. Hij wordt opgejaagd. En uiteindelijk neemt hij zijn toevlucht tot de Filistijnen. Als uiteindelijk de Heere twee kansen geeft aan David. Of eigenlijk hem twee gelegenheden geeft om te laten zien dat hij trouw wil zijn aan de Heere. Als Saul eigenlijk binnen zijn handbereik is en ook zijn mannen hem aanmoedigen om Saul te doden, dan doet hij het niet. En Saul is hem daar iedere keer op meer ontzettend dankbaar voor. En als uiteindelijk dan Saul sterft in de strijd, en je leest het lied in de Bijbel dat David componeert ten aanzien van Saul en Jonathan, die allebei gesneuveld zijn, dan is het heel opmerkelijk hoe positief hij over Saul nog steeds spreekt. In David zien we eigenlijk de liefde van de Heer Jezus. Hoewel het een oud-testamentische gelovige is, zien we in zijn leven de liefde van de Heer Jezus. De liefde voor zijn vijanden. David, de man naar Gods hart. De man naar Gods hart die gewandeld heeft in de weg van de Heer, behalve die ene keer. Als hij niet meegegaan is in de strijd en 's avonds in de avondkoelte over zijn dak loopt, dan ziet hij daar een vrouw die zich aan het wassen is. Waarschijnlijk in de mikve, ze is misschien net ongesteld geweest en reinigt zich nu officieel, volgens de rituele reiniging. En David die vraagt naar die vrouw, wie is die vrouw? Ja, dat is Bathseba, de vrouw van de Hetiet Uria. En op dat moment had David moeten zeggen, ho, tot hiertoe en niet verder. Maar de begeerte is zo sterk dat dat op de achtergrond raakt en hij Bathseba uitnodigt om te komen. Ze had ook nee kunnen zeggen, maar haar man was al een tijd op het veld, in het leger, dienend. Misschien dat dat ook een reden was voor haar, maar in ieder geval, zij gaat op die uitnodiging in en we weten allemaal, denk ik, als we de Bijbel kennen, wat de gevolgen ervan zijn. En dat is ook een geweldige les die wij hier hebben te leren. Misschien in het bijzonder voor mannen, maar voor vrouwen misschien in wat mindere mate. Dat als er begeerte komt, dat je dat de kop in moet drukken. Die begeerte niet zijn loop laat gaan. En we hebben allemaal, als we de Heer hebben mogen leren kennen, de kracht van de Heer ontvangen om nee te zeggen tegen die begeerte. Die begeerte die uiteindelijk verderf en vernietiging brengt. Want dat zie je ook bij David gebeuren. Want dat wat hij doet met Bathseba heeft consequenties voor de rest van zijn leven, voor de rest van zijn gezin. In zijn gezin gebeuren er allerlei dingen. Met Adonia, met Absalom. Die, ja, heel erg moeilijk en zwaar voor hem zijn. David schrijft dit lied. En misschien is het ons opgevallen dat we in dat eerste gedeelte van dat lied een woordje heel veel keer tegenkomen. En welk woordje is dat? Het woordje mijn. Ik zie het inderdaad gefluisterd door degene die ondersteuning geeft. Mijn. Het woordje mijn staat 10 keer in dat eerste stukje. De Heere is mijn rots en mijn burcht en mijn bevrijder. Mijn God, mijn rots tot wie ik de toevlucht neem. Mijn schild en de hoorn van mijn heil. Mijn veilige vesting, mijn toevlucht, mijn verlosser. En daarin zien we hoe persoonlijk het geloof is. Voor een oud-testamentische gelovige al, hoeveel te meer voor ons als nieuw-testamentische gelovigen, althans als wij inderdaad een gelovige zijn. Want inderdaad, het gaat om die persoonlijke relatie met de Heere God. En het Nieuwe Testament leert ons dat dat alleen mogelijk is door de Heer Jezus. Toen ik in de kerk zat en tot aan mijn 27e jaar, geloofde ik inderdaad dat de Heer Jezus voor onze zonden gestorven was. onze Vader in de hemelen zijt, vergeef ons onze schulden. Enzovoort, enzovoort. Maar het gaat erom dat je uiteindelijk leert zien dat de Heer Jezus voor jouw zonden, voor mijn zonden gestorven is. En toen ik 27 was, heeft de Heer me daar de ogen voor geopend. En heb ik de Heer Jezus mogen leren kennen als mijn verlosser. Als mijn redder. Als mijn Heere. En als er onder ons zijn die misschien inderdaad nog in dat ons hangen als het ware. Dan is het vanochtend de gelegenheid om de Heer Jezus als je persoonlijke redder en verlosser te leren kennen. Want dat is cruciaal. Te geloven dat de Heer Jezus voor mijn zonde stierf op het kruis. En dat hij ook voor mij is opgestaan uit de doden. En dat hij ook voor mij nu zit aan de rechterhand van de Vader in de hemelen. Een ander woordje wat we een aantal keren hebben gelezen, dat hebben we 5 keer gelezen. 10 keer mijn en 5 keer een ander woordje. En welk woordje is dat? Het woordje rots. Toen ik binnenkwam, toen waren jullie net dat lied aan het zingen over de rots. Vond ik mooi, mooie bevestiging. Maar het woordje rots. 5 keer komt het voor in deze psalm. We hebben ze alle 5 keer gelezen. De Heere is mijn rots en mijn burcht en mijn bevrijder, mijn God, mijn rots, tot wie ik de toevlucht neem. In het Hebreeuws zijn er verschillende woorden voor het woordje rots. En het is opmerkelijk dat David allebei die woorden gebruikt. Hij begint met het woordje Sela en de NBG die vertaalt daar steenrots. En ik vind het jammer dat de herziene statenvertaling dat niet overgenomen heeft. Want ook in de statenvertaling staat steenrots. Maar dat geeft aan dat daar een ander Hebreeuws woord staat. De steenrots staat een ander Hebreeuws woord als rots. En in de herziene statenvertaling is dat weggevallen, dat verschil. Sela, mijn rots, mijn steenrots, Sela. Dat kom je ook in de psalmen soms tegen, Sela. En als je dan in de Bijbel gaat kijken, dat moet je natuurlijk doen. En dan kijk je in de concordantie, waar komt dat woordje nou voor de allereerste keer voor? En het is heel opmerkelijk dat David hier 3 woorden noemt in dat eerste stukje. Onder andere die 2 rotsen. En ook nog een ander woordje wat ergens anders in de Bijbel voor de eerste keer voorkomt met een hele bijzondere betekenis. Dat woordje Sela, dus de Heer is mijn rots, kom je tegen in de geschiedenis van Israël. Israël is in de woestijn uitgeleid door een machtige hand van de Heere uit Egypte. En dan zijn ze een hele tijd al in de woestijn, voorbij de berg Horeb, en dan hebben ze dorst. Er is geen water. En dan zegt de Heere tegen Mozes, neem je staf in je hand en ga naar die rots en spreek tot die rots en dan zal die water geven. En Mozes, die al heel wat keer heeft meegemaakt dat het volk mopperde, murmureerde, dwars ligt en altijd zijn geduld heeft kunnen bewaren, deze keer is zijn geduld op. En hij komt bij die rots met zijn staf in zijn hand. En hij slaat die rots 2 keer in plaats van dat hij er tegen spreekt. En dan door Gods genade komt er dan toch water uit. Mozes, een beeld van de wet, slaat de rots die niet geslagen had mogen worden. Die rots is een beeld van de Heer Jezus. De Heer Jezus, hij is degene die aan het kruis komt, naar de mens gesproken, had dat nooit gemogen. Want hij was onschuldig. Niemand vond een aanklacht tegen hem. Ja, de enige aanklacht die ze uiteindelijk vonden was dat hij zichzelf als de Zoon van God heeft geopenbaard. heeft gezegd, ik ben inderdaad de Messias, de Zoon van God. En als uiteindelijk de Heer Jezus bij Pilatus staat en Pilatus 3 keer zegt, ik vind geen schuld in hem. Waarom moet ik hem dan kruisigen? Wel, hij heeft de dood verdiend, want wij hebben een wet. En volgens die wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods Zoon gemaakt. Naar de mens gesproken had hij niet geslagen mogen worden. Maar de wet van de Joden zei, hij is des dood schuldig, omdat hij zich aan God gelijk heeft gemaakt. Dus die rots, Sela, laat de Heer Jezus zien in dat hele lijdensproces, waarin hij in feite naar de mens gesproken onschuldig wordt gedood op het kruis. Mijn rots. Wat een geweldig feit dat, ondanks dat hij onschuldig was, de Heer Jezus voor mijn zonde, voor jouw zonden, inderdaad voor onze zonden, zijn leven gegeven heeft op het kruis. Mijn burcht en mijn bevrijder, staat de vertaling zegt, mijn uithelper. Dat is ook heel mooi, uithelper. De Heer helpt je eruit. Je zit in de problemen en de Heer helpt je eruit. Hij bevrijdt je. Zo heeft hij Israël ook uit Egypte gehaald. Mijn God. Letterlijk staat er eigenlijk mijn goden. Want in het Hebreeuws is God een meervoudsvorm. Dat zal u ongetwijfeld eens meer gehoord hebben. En het opmerkelijke is dat inderdaad de oud-testamentische gelovigen dat ook heel soms laten zien. Yahweh, de Heere, hoofdletters, hè? Mijn goden. Want er zijn 3 personen binnen de Godheid. Ik heb onlangs een boekje gelezen van een rabbijn die tot geloof gekomen is in de Heer Jezus. Dun boekje. En daarin laat hij zien dat ook in het Oude Testament al heel veel verwijzingen zijn naar de 3-eenheid. Maar dan laat hij ook zien dat de rabbijnen, voordat de Heer Jezus op aarde kwam, zeg maar, dat er al rabbijnen schrijven in hun geschriften over die 3-eenheid. Dat noemen ze dan de 3 geesten of de 3 krachten. Maar dat ze ook al geloofden in de 3-enige God. Het is pas na, 100 jaar na Christus zo'n beetje, misschien nog wel iets verder, dat binnen het Jodendom, dat Shema Israël, hoor de Heere onze God is 1, dat is ontstaan en benadrukt onder invloed van de rabbijnen. Als een tegenhanger naar het christelijk geloof, want de Joden verwijten ons christenen dat wij eigenlijk 3 goden aanbidden. Nee, het is 1 God. Hoe wonderlijk dat ook is en hoe onbegrijpelijk dat ook is voor ons. Het is 1 God, 3 personen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Mijn goden. Mijn rots, en dan heb je die 2e rots. En dat is het woordje tzur in het Hebreeuws. En dat kom je dan verder nog 4 keer bij elkaar tegen in deze psalm, in dit lied. En waar kom je dat voor de eerste keer tegen? Dat is in Exodus 17. Het volk Israël is vlak bij de Horeb, bij Rafidim. En ze hebben geen water. En dan zegt de Heere tegen Mozes, neem je staf in je hand en ga naar die rots en ik zal daar op de rots staan. Sla die rots en er zal water uitkomen. En dat gebeurt dan ook. En die rots wijst natuurlijk ook weer naar de Heere Jezus. Alleen vanuit een ander gezichtspunt, want het is inderdaad volgens het Oude Testament, volgens de Tenach, dat de Messias moest lijden en moest sterven. Dat was Gods plan. Die rots moest geslagen worden, dat kon niet anders. Om inderdaad water, om leven en levendmakende eigenschappen naar voren te brengen. Jesaja 53 vers 4... Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukte. de Messias, de Heer Jezus. Dat was Gods plan voor jou, voor mij, voor ons, om zijn leven te geven. Hij kwam om zijn leven te geven. Mijn rots tot wie ik de toevlucht neem. Datzelfde woordje rots kom je in de geschiedenis van Israël, als ze daar bij de Horeb zijn, diverse keren tegen. Tot wie ik de toevlucht neem. In Exodus 33, vers 22 zegt Mozes tegen de Heere: Heere, toon mij uw heerlijkheid. En de Heere zegt: Mijn aangezicht kan je niet zien, want geen mens kan mijn aangezicht zien en leven. Maar je moet op de rots gaan staan. En als ik dan zal ik heel mijn heerlijkheid zal aan je voorbij gaan. En dan zal ik je met mijn hand in de kloof in de rots zetten. En als ik voorbij gegaan ben, zal ik mijn hand wegnemen. En dan kan je mijn achterzijde zien, mijn rug zien. De Heere zette Mozes in de kloof van de rots. Of het is het geweldig als wij de Heer Jezus hebben mogen leren kennen als onze redder en verlosser, dan zijn wij in Christus geplaatst door God. In de Korinthebrief 1 Korinthe 1 vers 30. Want uit hem is het dat gij in Christus Jezus zijt, die geworden is verlossing en rechtvaardiging en heiliging. De rots. Mijn schild en de hoorn van mijn heil. Ik ga niet al die geweldige dingen vanmorgen uitwerken. Maar de hoorn van mijn heil. De hoorn. Waar kom je die hoorn voor de eerste keer tegen? Dat is op Moria. Als Abraham zijn zoon Isaac op het altaar heeft gelegd. Een prachtige geschiedenis, zo vol beelden over de lijdensweg van de Heer Jezus. Isaac die het hout draagt. En die dan, als ze dan bij dat altaar wat Abraham bouwt komen, en dat altaar klaar is, dan wordt Isaac bovenop dat hout gelegd. Wordt heel nadrukkelijk gezegd. Hij droeg het hout en hij werd bovenop dat hout gelegd. Nadat hij vastgebonden is. En dan neemt Abraham dat mes en dan is hij bereid om zijn zoon te slachten. En dan klinkt er ineens een stem van de engel van de Heere uit de hemel: Abraham, doe dat niet, want nu zie ik dat je mij lief hebt, dat je alles aan mij wil geven. En dan hoort Abraham achter zich geritsel in de struiken en dan zit er een ram vast met een horens in het struikgewas. En die offert hij in de plaats van zijn zoon. En natuurlijk, dat is ook weer de Heer Jezus, die ram. Ja, Isaac is een beeld van de Heer Jezus, maar die ram is ook een beeld van de Heer Jezus. Die ram stierf in de plaats van Isaac en zo is de Heer Jezus gestorven in jouw plaats, in mijn plaats. En heb je hem daar ooit voor gedankt? Die hoorn kom je natuurlijk ook tegen als de oliehoorn waar David en Salomo uitgezalfd worden. Het is heel opmerkelijk, als Saul gezalfd wordt, dan staat er dat Samuel een oliekruik neemt. Maar David wordt gezalfd uit een hoorn. Een kruik is breekbaar en dat zie je eigenlijk, dat bij de zalving van Saul eigenlijk al duidelijk wordt, dit kan nooit stand houden. Dit gaat een keer kapot. Maar David wordt uit een hoorn gezalfd. En de Bijbel zegt ons dat zijn koninkrijk, zijn koningschap voor eeuwig zal zijn in de Messias, zijn zoon, de Heer Jezus. Die hoorn spreekt natuurlijk ook van de koning. De hoorn van zaligheid, de Messias wordt overgesproken. En het is Hanna die in haar loflied in 1 Samuel 2 vers 10 over die hoorn spreekt. Als de koning, de Messias. Die voor eeuwig uiteindelijk zal regeren. Ik riep de Heere aan die te prijzen is en werd verlost van mijn vijanden. Want golven van de dood hadden me omvangen. Beken van verderf joegen me angst aan. Banden van het graf omringden mij. Valstrikken van de dood bedreigden mij. Nou, als je de dood hier op een presenteerblaadje wil hebben, dan heb je hem. Golven van de dood, beken van verderf, banden van het graf, valstrikken van de dood. Die dood die om ons heen in de wereld regeert. De dood, de laatste vijand, die uiteindelijk pas over ruim 1000 jaar zijn bestemming zal vinden als die geworpen wordt in de poel van het vuur. De dood die in feite ons allemaal wacht, tenzij de Heere voor die tijd terugkomt. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En ik hoop dat we dat ook ons bewust zijn, dat er een oordeel is. Daar wordt natuurlijk vandaag aan de dag niet zoveel meer over gesproken, over een oordeel. Maar er komt een oordeel. Een oordeel over rechtvaardig en onrechtvaardig. Dat lazen we vanochtend nog in de Bijbel. In Handelingen, als Paulus voor Felix staat. Als hij spreekt over een oordeel over rechtvaardig en onrechtvaardig. En oh, dan wordt Felix bevreesd. Hij zegt, nou, kom de volgende keer maar terug. Misschien zijn wij ook wel bevreesd voor dat oordeel. Maar ik hoop niet dat je dan zegt, nou, kom volgende week maar terug. Maar dat je dan nu daar de consequenties van neemt, in de zin van dat je je toevlucht neemt tot Heer Jezus. Want alleen bij hem is er redding van het oordeel. Hij heeft het oordeel gedragen op het kruis voor ieder die gelooft. En in mijn nood riep ik de Heere aan. Ik riep tot mijn God en hij hoorde mijn stem vanuit zijn paleis. Mijn hulpgeroep kwam in zijn oren. Wat geweldig dat er een God is die hoort. Hij riep in zijn nood tot de Heer. En misschien bent u vanmorgen ook hier met een nood in uw hart. Wat voor nood dat dan ook kan zijn. Er kunnen zoveel verschillende dingen zijn waar we mee zitten, waar we geen uitkomst zien. Maar wat geweldig dat we dan tot de Heer mogen roepen. En dat hij uiteindelijk ook hoort. Hij verhoort misschien wel op een andere manier als dat wij verwachten. David zegt, hij stak zijn hand uit van omhoog, hij greep mij, trok mij op uit grote wateren. Hij redde mij van mijn sterke vijand. We hebben ook met een vijand te maken, een hele sterke vijand is de Satan. Maar we hebben ook misschien nog met een andere vijand te maken die misschien zelfs wel iets sterker is, en dat is ons eigen ik. De oude mens, de natuur, de oude natuur. En daar heeft de Heer ons in principe van bevrijd. En hij wil ons helpen om ook vanuit die bevrijding te leven. Vers 29, want u doet mijn lamp schijnen, Heere. De Heere doet mijn duisternis opklaren. Wat geweldig dat er licht is. In deze donkere, duistere wereld is er licht. En dat is alleen te vinden bij de Heere. Die gezegd heeft, ik ben het licht van de wereld. Want met mijn God ren ik door een legerbende en met mijn God. Met u ren ik door een legerbende en met mijn God spring ik over een muur. Toen ik naar de Bijbelschool ging, dat is heel lang geleden. Het zal begin jaren 80 geweest zijn. Toen reed ik iedere dag van Naaldwijk naar Doorn heen en weer. Reed nog een andere broeder met mij mee, die al heel lang nu in Papua-Nieuw-Guinea in de zending werkt. En dan hadden wij altijd eventjes de radio aanstaan. 'S Ochtends had je dan bij de EO een praatje over het geloof. En die ochtend was dat Anne van der Bijl. Ik ben reden bij Spaanse Polder, kan je nagaan. Ik weet nog precies de plek waar hij die woorden voorlas. En toen las hij deze woorden voor. Met u ren ik door een legerbende en met mijn God spring ik over een muur. En wat geweldig. Ik ging naar de Bijbelschool, we hebben mijn baan opgezegd, we hadden 4 kinderen. En dat was natuurlijk allemaal naar de mens gesproken erg onzeker. Dat is eigenlijk een soort muur. Maar het geweldige is dat er dan, met u ren ik door een legerbende, met mijn God spring ik over een muur. En Anne van der Bijl zei toen ook inderdaad, ja, om dit waar te maken moet je wel een muur hebben. Want anders kan je er natuurlijk niet overheen springen. En zo kunnen er muren in ons leven zijn. Waar we van zeggen, hoe kom ik er doorheen? Nee, we kunnen er niet doorheen. Maar het is de Heere die ons wil helpen om over die muur te springen. Wat geweldig. Vers 47, de Heere leeft. En geloofd zij mijn rots, geroemd zij de God en rots van mijn heil. Wat geweldig. Wat geweldig dat de Heere leeft. We hebben een levende heiland, een levende God. Alle andere goden zijn dood. Ze hebben ogen, maar ze zien niet. Ze hebben oren, maar ze horen niet. Ze hebben een mond, maar ze spreken niet. Ze hebben voeten, maar ze kunnen niet lopen. Je moet ze van de ene plek op de andere plek zetten. Maar wij hebben de levende God. De God van de Bijbel, de God van Israël. En die mogen we loven, die mogen we prijzen, die mogen we roemen. De rots van ons heil. Ons heil, onze redding ligt vast in de rots. In de Heer Jezus, zoals een rots, ja, zo ontzettend vast ligt. Onwankelbaar. Nou, wat geweldig. Dat we daarom dan ook die Heere mogen loven en prijzen. Zoals David dan ook dat zegt. Daarom zal ik u, Heere, loven onder de heidenvolken. Voor uw naam zal ik psalmen zingen. En we mogen uitzien naar de komst van de Heere. Die levende heiland. Die ook ons tot zich zal trekken als wij de Heere mogen kennen en ons zal brengen op de plaats, op die woning daarboven, in dat wonderlijke, heerlijke licht. Geprezen zij zijn naam. Amen.